Hooglied 1, vers 9. Hooglied 1, vers 9. Bij een merrie voor farao's wagens vergelijk ik u, mijn liefste. Bekoorlijk zijn uw wangen tussen de sieraden en is uw hals in de snoeren. Gouden sieraden zullen wij u maken met balletjes van zilver. Zolang de koning aan zijn tafel is, geeft mijn nardus zijn geur. Mijn geliefde is mij een bundeltje mirre rustend tussen mijn borsten. Mijn geliefde is mij een tros van henna bloemen in Gedi's wijngaarden. Zie, gij zijt schoon, mijn liefste, o gij zijt schoon. Uw ogen zijn als duiven. Zie, gij zijt schoon, mijn geliefde, ja, heerlijk, en lommerrijk is onze lege steden, de balken van ons huis zijn ceders en onze panelen cypressen. Ik ben een narcis van Saron, een lelie der dalen. Als een lelie tussen de distelen, zo is mijn liefste onder de jonge meisjes. Als een appelboom onder de bomen van het woud, zo is mijn geliefde onder de jonge mannen. In zijn schaduw begeer ik te zitten. En zoet is zijn vrucht voor mijn verhemelte. Hij heeft mij gebracht naar het wijnhuis en zijn banier over mij was de liefde. Sterkt mij met rozijnenkoeken, verkwikt mij met appels, want ik bezwijm van liefde. Zijn linkerarm is onder mijn hoofd en zijn rechterarm omvangt mij. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, bij de gezellen of bij de hinden van het veld. Wekt de liefde niet op en prikkelt haar niet voordat het haar behaagt. Tot zover vanavond. Ik probeer wel gezichten vast te houden, maar ik weet niet precies of u er wel of niet de vorige keer was. Het boek Hooglied is een van die 1005 liederen van Salomo. En de Heere wil door dit boek Hooglied ons hart aanspreken. De Heer Jezus noemt zichzelf meer dan Salomo. Meer dan Salomo is hier, zo zei de Heer Jezus dat. Salomo heeft bekendheid gekregen door zijn enorme wijsheid en door zijn naam Vredevorst, Vrede, Shalom. Nu, de Heer Jezus, hij is ons geworden wijsheid van God en hij is het die kon zeggen vrede zij u. Toen hij opstond uit het graf. De Heer Jezus is in alle opzichten meer dan Salomo. En juist dat meerdere brengt ons bij de taal van Salomo om erachter te komen dat de Heer meer is dan hij ooit geweest is. De taal van het boek Hooglied is bloemrijk, is misschien wel wat wollig, zoals wij dat noemen. Maar niettemin snapt iedereen toch wel, als je rustig leest, wat de bedoeling is. Ik denk wel dat je er echt achter komt. Dit boek is spervuur van kritiek terechtgekomen, omdat men vindt dat dit gewoon een soort minnedicht is, zoals er zoveel zouden zijn geweest. En zo wordt bijna alles een beetje weggeredigeerd. Een beetje, van vroeger of van toen. Of dat moet je heel anders zien. Uiteindelijk blijft er niets over dan een stukje kaft. Maar dit boek heeft zoveel betekenis dat we daar best een heel seizoen over kunnen praten. De discussie moet heel helder zijn. Salomo heeft het over zijn bruid En zijn bruid heeft het over hem als de bruidegom. En natuurlijk gaat het dan om Jeruzalem. Door God uitgekozen. Je vindt dat heel mooi omschreven in het boek Ezechiël in hoofdstuk 16. Waar de Heere voorbij komt en Jeruzalem ziet liggen in het bloed van haar geboorte, trappelend. Niemand keek met ontferming naar haar. En toen heeft de Heere gezegd, leef. Iets later was de tijd van de liefde gekomen en de Heere zegt, ik schoeide u, ik kleedde u, ik versierde u, ik gaf u sieraden. Ik deed mijn uiterste best om je mooi te maken. En dat was je ook, het koningschap waardig, maar jij hebt voor een ander gekozen. Dus die beeldspraak van vrouw en bruidegom is heel concreet. En dat heeft te maken met Israël. En nu zeggen anderen, ja, maar dan kun je niet het Hooglied zomaar in de gemeente plaatsen. Nou, dat doe ik ook niet zomaar. Maar ik heb er wel redenen voor. Ik weet het. Israël heeft nee gezegd tegen de Heer Jezus. Ze hebben gezegd massaal, we willen niet dat hij koning over ons is. En ze hebben geëist dat hij zou worden omgebracht, dat hij zou worden gekruisigd. En dat is ook gebeurd, zoals u weet. Maar de Heer Jezus heeft op dat moment iets bijzonders gedaan. Ik weet niet of dat altijd doorgedrongen is. Ik heb het vaker geventileerd, maar dan nog maar een keer. Op dat moment heeft de Heer Jezus gebeden, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ik kan een hele avond vullen met een bijzondere toespraak, kan ik echt zeggen, over de vrijsteden. U vindt vrijsteden in het boek Exodus, gelijk naar de wetgeving. U vindt ze in het boek Numeri, u vindt ze in het boek Deuteronomium, zelfs twee keer. En u vindt ze in het boek Jozua. 5 keer is er sprake van vrijsteden. En in het boek Jozua is dat het meest uitvoerig. Daar wordt gezegd als iemand zonder voorop een plan gehad te hebben, dus zonder, laten we zeggen, met opzet iets te willen doen, dan is er een weg, een vluchtweg, om uit de handen van de bloedwreker te blijven. En dan mocht hij vluchten naar de vrijstaat, naar een vrijstaat. Er waren er 6 van, 3 aan de ene kant van de Jordaan en 3 aan de andere kant van de Jordaan. En dan mocht hij daar blijven, hij mocht zijn zaak bekendmaken bij de oudsten die daar waren. En die zouden hem een plekje aanwijzen in die stad. En dan mocht hij daar blijven tot de dood van de hoge priester. En dan mocht hij weer terug. Ik hoop dat het land bij je, heel Israël, is op de vluchtweg naar de vrijstad geplaatst. De bloedwreker die op de hielen zat, dat is de toorn van God. Dat is echt niet de duivel of zo, of de Satan, of iemand die het op hen gemunt zou hebben. Maar als je verkeerde dingen doet, dan lacht de duivel die zegt, je hebt het goed gedaan. Dus dat is helemaal niet zo. De verderfengel in Egypte die rondgaat, dat is niet de duivel, dat is niet de Satan. Dat is God, een verterend vuur. Dat is de Heere die de zonde niet door de vingers kan zien. Die nooit pardon kan hebben met dat wat je verkeerd gedaan hebt. Nooit, dat bestaat niet. Daarom bad de Heer Jezus, Vader, vergeef het hun. De Heer Jezus brengt die daad van, we willen niet dat hij koning over ons is, weg met hem, kruisigen. Die daad brengt de Heer Jezus onder de noemer onwetendheid. En dus was er voor Israël een vluchtweg. En dan mogen ze blijven tot de dood van de hoge priester. En dan zullen ze terug mogen keren naar hun bezitting. Het moment dat de Heer Jezus, de priester, de hoge priester, de priesterkoning verschijnt op de Olijfberg. Zijn voeten staan daar dan, die berg splijt midden door. Dan zullen ze zien op hem die doorstoken werd. De dood van de hoge priester. En dan is er voor Israël een vluchtweg terug naar hun bezitting. Zo komen ze terug in hun land. Dan zullen ze bitter leed dragen, ze zullen rouw bedrijven, ze zullen erkennen, we hebben het niet goed gedaan, we hebben het helemaal fout gehad. Maar dat gebeurt dan. Ik hoop dat u het ziet. Maar op hetzelfde moment mag je jezelf eens een keer in de arm knijpen en zeggen, wat is het fijn dat wij na dat werk, want de Heer Jezus is na zijn werk aan het kruis en na zijn opstanding nooit meer in Jeruzalem verschenen. Ja, in die bovenzaal, maar ze hebben hem niet meer gezien. Maar wij zien Jezus. Dat staat in het Nieuwe Testament, Hebreeën 3, Hebreeën 2 nog, voor ons. We hebben hem wel gezien. En dat bijzondere van het leren kennen van de Heer Jezus is voor jezelf de weg van genade. De Heere heeft jou in zijn genade willen redden en heeft je gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Ik hoop dat je ziet dat de Heer Jezus voor jouw schuld, voor jouw zonden aan het kruis gestorven is. En dat hij een eeuwig heil voor jou verworven heeft, zoals een lied dat zo mooi zegt. De Heer Jezus, mijn heiland, mijn verlosser, de hoge priester, het offer, maar ook de bruidegom. Israël zal volgens Hosea 2 weer als bruid worden aangenomen. Ik zal u mij tot bruid verwerven. Maar dat komt pas als ze hem zien als degene die doorstoken werd. Dat komt pas als de dood van de hoge priester tot hun harten en tot hun gewetens doordringt. Maar we hebben het voorrecht nu we hier nog op aarde zijn, hem als zodanig al te kennen. Maar het proces van met hem verbonden zijn vindt u in het boek Hooglied terug. En Paulus zegt, ik heb jullie gemeente als een reine maagd aan één man verloofd. De bruidegom komt. En de bruid, de geest en de bruid zeggen, kom Heer Jezus. Maar we kennen hem. Iedereen die hier is en de Heer Jezus kent als zijn heiland, als zijn verlosser, mag ook zeggen dat hij de bruidegom is. En bovendien, Efeze 5 maakt duidelijk dat Christus en de gemeente uitgedrukt wordt in het beeld van man en vrouw. En de bruiloft van het lam vindt in de hemel plaats als Israël nog niet, of nog net niet, tot bezinning is gekomen. Nog net niet gezien heeft wie die bruidegom, wie die hoge priester is. Dat gaan ze daarna pas zien. Als hij komt, als hij verschijnt in glorie hier op aarde. We hebben dus heel duidelijk body, als ik dat zo zeggen mag, om te stellen dat de gemeente de bruid van het lam is. En dus wordt het hele Hooglied een heel bijzonder boek voor de gemeente. Geschreven voor ons, op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. U en ik mogen daar nu naar kijken. Dat hadden we de vorige keer, maar ik heb het even willen herhalen voor alle helderheid, voor ons allemaal. Ze heeft over zichzelf gepraat en hij heeft iets gezegd. Het is een beurtzang. Het is ofwel hij die iets zegt, ofwel zij die iets zingt of zegt, maar hoe dan ook, het gaat heen en weer. En nu is hij aan het woord. In vers 9. En hij, de bruidegom, zegt, weet je, ik vergelijk je bij een merrie voor farao's wagens, mijn liefste. Nu klinkt dat bij ons niet zo positief. Ik ben opgegroeid in het gunnige land en als men daar zei, ik heb een peer of een wief. Ja, zo zeiden ze dat. Vergeet mijn taal, maar dat zeiden ze wel. En dat was een beetje, nou ja, dat is een hele sterke, die kan van alles, maar nou, of het nou echt een leuk compliment was, nee. Dat niet. Het is een beetje plat. Een peert van wief, ja, zo zeiden ze dat wel, ja. Je zit er vast voor gunnigers die dit beamen. En toch is het een geweldig compliment. En dat haal ik uit de Bijbel. Ik hoop dat je dat met mij wilt lezen uit het boek Job. Job 39. Job 39. We komen aan het eind van het boek Job nogal wat dieren naar voren. Ook vogels, maar ook geweldige vogeldieren, ook krokodillen. Maar ook een paard. 22. Kunt gij het paard sterkte geven, zijn nek met manen bekleden? Het is de Heere God zelf die spreekt, hoor. Kunt gij het doen springen als een springhaan? Zijn trots gesnuif is een verschrikking. Hij doorwoelt met vreugde het dal en met kracht trekt het de strijd tegemoet. Het lacht om de vrees en is onvervaard en deinst voor het zwaard niet terug. Boven hem rinkelt de pijlkoker, flikkeren lans en speer. Onstuimig en wild verslindt het de bodem. En dan komt het zinnetje wat ik eigenlijk heel zwaar wil onderstrepen. En niet te houden is het als de hoorn klinkt. Het hinnikt zo vaak de hoorn wordt geblazen. En reeds van verre ruikt het de strijd, het geroep van de aanvoerders en het krijgsgeschreeuw. En dan gaat het verder met een valk. Even, dit stukje over een paard. De Heere God zelf heeft het de moeite waard gevonden om jou en mij te informeren over een paard. En wel over een strijdros. Anders, taal van Hooglied. Hij wil ons informeren over een merrie voor farao's wagens. De koning van Israël, Deuteronomium 17, mocht niet te veel paarden uit Egypte halen. Zo wordt het gezegd. Niet de strijd, laat maar zeggen, aankopen. Er meer in investeren dan nodig. Maar als de bruidegom hier zegt, mijn geliefde bruid, je bent voor mij als een merrie voor farao's wagens. Dat was de top of the range. Dat was de hoogste graad van paard zijn. En wel paard in de strijd zijn. Die farao's wagens, dat waren dus die strijdwagens. En ik begrijp het wel, want u gaat natuurlijk denken aan Exodus 15. Het paard en zijn ruiter stortte hij. Ja, ja, dat waren ze, ja. Het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. Zo hebben ze gezongen aan de oever van de Schelfzee toen ze net door het water waren gegaan. Mijn liefste, zegt de bruidegom, voor mij ben je een merrie voor farao's wagens. Je bent niet te houden als de hoorn klinkt. Zal ik het anders zeggen? Als de bazuin klinkt, dan spring je bij wijze van. Dan sta je in de startblokken. En jouw gesnuif en jouw gehinnik. En jij doorwoelt het dal onvervaard. Niet met vrees. Het is taal die we misschien even moeten, ons eigen moeten maken. Maar toch, hele bijzondere dingen worden gezegd. Zou u zo'n merrie willen, ik bedoel nou niet meer naar of zo, maar zou u zo'n paard van farao's wagens willen zijn, zou u in de startblokken willen gaan staan en als de hoorn klinkt, als het geluid van de bazuin gaandeweg sterker wordt, dat u dan gereed bent om in te gaan, dat u niet meer te houden bent, dat u zo vol bent, dat u er vol vuur ingaat, dan wordt het begrip paard of merrie voor farao's wagens heel anders. Dat begrijpt u toch? Hij zegt, als ik je roep, als ik je een signaal geef, dan sta je bij wijze van spreken al in de startblokken. Dan ben je al klaar, dan vertrek je al. Dan ben je al onderweg. En het dal doorwoelen, hier op aarde, waar het misschien helemaal niet zo makkelijk is en waar misschien heel veel verschrikking en zorg is, daar doorwoelt zo'n paard het dal. Onverschrikt. Ik vind het een heel mooi beeld. En als de Heer Jezus verschijnt, nadat de bruiloft van het lam geweest is, dan is hij de ruiter op het witte paard. En dan volgt die hemelse legerschade gezeten op paarden. Je kunt het niet zomaar wegredeneren. Het is uitgerekend daar in Openbaring 19, waar de bruiloft van het lam plaatsvindt, waar daarna sprake is van die paarden. Goed, u mag het voor uzelf op een rij zetten en u gaat er maar mee naar de Heer en u vraagt: Heer, wat wilt u daarmee mij zeggen? Zou u zo onvervaard, onverschrikt door deze woestijn, door dit dal willen trekken? En zou u, ja, als het ware gereed willen zijn om zodra de hoorn klinkt of de bazuin klinkt, om dan te vertrekken? Dat is, naar mijn stellige overtuiging, de Maranatha-boodschap. Wij zingen dit met elkaar, misschien vanavond ook nog wel. Als het bezuin geschal des Heren klinkt, en Jezus komt, is daar. Nou, we gaan hem tegemoet, in de lucht. En we zullen door hem thuis gehaald en bij hemzelf gebracht worden. Dat is de Heer Jezus. Ik vergelijk u, zegt de bruidegom, met zo'n merrie. En bovendien zijn uw wangen en uw hals toch wel heel bijzonder in de sieraden die je draagt. De sieraden die wij dragen, dat zijn niet, laten we zeggen, onze verzinsels. Zoals in Ezechiël 16, waar ik zo pas al even aan refereerde, de Heere God zegt: ik gaf jullie de sieraden, ik gaf jullie de diamanten, ik gaf jullie de kostbaarste geschenken. En zo zijn u en ik gezegend met alle geestelijke zegeningen. Jij en ik zijn voorzien van sieraden. Wat zijn dan mijn sieraden? Nou, waarschijnlijk niet mijn kromme neus of weet ik veel wat ik allemaal niet goed heb. Maar de sieraden, dat betekent dat wat hij mij gegeven heeft. En ik ben bedoeld om als koning te zijn in de troon. Jij ook. En als priester te zijn bij de Vader om hem te aanbidden. Je bent bedoeld om hem te vergezellen, omdat hij de eerstgeborene zal zijn onder die velen, onder ons. Hij zal torenhoog uitsteken, daar waar wij hem omringen. Je bent bedoeld met geweldige toekomstplannen van de Heer. Maar je ziet er nu mooi uit. Maar we hebben die sieraden, we hebben nog steeds een lekker band of zo. Dat is altijd hetzelfde verhaal van mij, of een kapotte wasmachine. Maar ik bedoel, we hebben altijd allerlei zorgen. Als het een niet is, dan is het andere wel. En dan kun je eindeloos over doordrammen. Je probeert zondags veel mensen te vertellen dat de Heer Jezus zo bijzonder is en dat we zo gezegend zijn. En ze komen eruit en zeggen: nou, de koffie was ook weer niks. Ja, zoiets. Of het was op, of de cake was net op. Zoals bij ons gisteren, ineens was de cake op. Nou ja, ja, de zegen is helemaal weg, want de cake was op. Ik dram door om duidelijk te maken dat we onmiddellijk in het negatieve geplaatst worden. In no time is alle zegen weg. En hebben we het over dit soort dingen. En de bruidegom zegt: die sieraden zijn mooi hoor, die je hebt. Daar kom je goed eruit hoor. U hebt de mantel van de gerechtigheid. U hebt de klederen van het heil gekregen. U. Niet bij je hupplepup en bij die. Maar van hemzelf, de geweldige rijkdommen van zijn zegen gekregen. En de Heere ziet je en hij vindt je prachtig. Hij heeft je versierd. Hij heeft de meest mooie en de meest kostbare dingen aan je uitgedeeld. Ik vind je mooi zo, zei de Heer Jezus. Zou de Heer Jezus je echt mooi vinden? Ja, dat is al een grote hobbel voor ons, want ja, we hebben onszelf leren zien als waardeloos, als doemwaardig en schuldig. En we kunnen alleen maar verkeerde dingen doen. En we kunnen alleen maar onze zonden opnieuw beleiden. En het is eigenlijk ons gepast om in het zwart te gaan zeggen: Heer, het is allemaal niks. Het was niks en het is nog niks. Nee, ik ga niet. Dat kent u. U weet dat. En dan zegt de Heer tegen u: hoe? Sieraden, man. Kijk eens. Schitterend. Wat zie je er prachtig uit? Dat is een totaal ander geluid. Want in Christus ben jij een nieuwe schepping. En is het oude weg en is het nieuwe gekomen. Je staat er prachtig voor. Zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebben. Je hoeft niet eens botox te gebruiken. Nou, niemand snapt wat het is, maar ze lachen wel. Heb je het? Zie je jezelf een keer? Zie je nu eindelijk wie je bent in Gods oog? Bekoorlijk zijn uw wangen. En gouden sieraden zullen wij u maken met balletjes van zilver. Met andere woorden. En wij voegen er nog een beetje aan toe. Er komt nog meer bij. Het is niet eens een soort uitputtende reeks geweest. Dit wordt nog toegevoegd ook. Sieraden zullen wij u maken met balletjes van zilver, sieraden van goud. Met andere woorden, de meest kostbare dingen. En goud, lieve broeder en zuster, staat altijd in de Bijbel, altijd voor Gods glorie en zijn gerechtigheid. En zilver staat altijd voor de verzoening die is betaald op het kruis van Golgotha. Zoengeld. Zilver. Dat hadden we toen we over de tabernakel hebben gepraat. En dat is nog zo. Dat is precies hetzelfde. En de Heer zegt, er wordt nog goud aan toegevoegd. En er wordt nog zilver aan toegevoegd. Nou, dan wordt het helemaal niet meer te overzien, zouden we zeggen. U was al tevreden met één klein stoeltje in de hemel. Een klein klapstoeltje heb ik altijd gedacht voor mezelf. Maar dat blijkt niet juist te zijn, want ik krijg een troon. Dus u niet natuurlijk. U ook. Zelfs van Laodicea, weet u wel. Laodicea, waar het niet goed gaat in die gemeente, hè? Openbaring 3. Waar de Heere buiten staat. Bekeer je, doe open, ik kom bij je binnen. En ik zal je met mij doen zitten in mijn troon zoals ik mij gezet heb in de troon van mijn vader. De Heer schuift een beetje op en zegt tegen jou, je mag naast me zitten. Nou, als dat geen toevoeging is van glorie, dan weet ik het niet meer. Nog meer goud, nog meer zilver. Je zit echt helemaal eerste rang. De bruidegom zegt dit. Hij is aan het woord. Nu gaat zij wat zeggen. In vers 12, daar begint de vrouw, die bruid, iets te zeggen. Zolang de koning aan zijn tafel is, geeft mijn nardus zijn geur. En mijn geliefde is mij een bundeltje mirre, rustend tussen mijn borsten. Mijn geliefde is mij een tros van hennabloemen in een gedisch wijngaard. Zij begint. Ze zegt, zolang de koning aan tafel is, geeft mijn nardus zijn geur. Als u daar één voorbeeld van wilt, en die heb u waarschijnlijk al voelen aankomen door de Heilige Geest nu, Johannes 12. De Heer Jezus zit aan tafel. Maria breekt een kostbare nardus open. Zo'n flesje, zo'n smalle hals, kun je makkelijk openbreken. En giet dat uit over de voeten van de Heer Jezus. Een andere evangelie zegt over zijn hoofd. En het hele huis werd van de balsemgeur vervuld. Ziet u hem zitten, zolang de koning aan zijn tafel is, geeft mijn nardus zijn geur. Moeten we dan allemaal zo'n kostbare nardus midden gaan kopen? De liefelijkheid van hemzelf, dat wat je hart vult, stort het eens uit. Als je samen bent met hem, als je samen omgang, vertrouwelijke omgang hebt met hem. Psalm 25, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in wordt. Die verborgen omgang, die vertrouwelijke relatie met de Heer Jezus, zal toch ook betekenen dat iets van je hart, iets van jouw geur, daar kom ik later op terug hoor in dit boek, heel nadrukkelijk. Maar hier staat het even heel compact. Mijn nardus is zijn geur. Dat wat ik aan liefelijkheid, aan liefelijke stoffen heb, dat is geur voor hem. Aan zijn tafel. Er is eigenlijk maar één tafel waar we de Heer ontmoeten. En dat is de tafel van de Heer, uiteraard. En die tafel van de Heer, dat was in het Oude Testament het altaar, direct bij de ingang van de tabernakel en later de ingang van de tempel. Die tafel is er nog, hè? Volgens 1 Korinthe 10 bestaat die tafel nog. Ik vertel u niet iets nieuws. waar het avondmaal gevierd wordt aan de tafel des Heren. Jouw nardus geeft daar zijn geur. Dat wat je in je hart hebt voor hem, je liefde, je emotie, dat is bijzonder voor hem. En daar wordt het hele huis van die geur vervuld. Dat wordt een hele bijzondere dienst. Dat wordt het ook. En wij maar praten over hoe vaak moet het dan, maar dat laat ik nu los, dat heb ik al eerder gezegd. Hier is het. Zolang de koning aan zijn tafel is, geeft mij nou dus zijn geur. En dan zegt ze, mijn geliefde, dat zegt nog steeds die bruid, mijn geliefde is mij een bundeltje mirre rusten tussen mijn borsten. Ik hoop dat ik het voorzichtig kan zeggen, maar wel helder. Mirre staat in de Bijbel, dat zullen we ontdekken in hoofdstuk 4. Altijd voor bitterheid. Als in het boek Exodus het volk uit Egypte komt en water ziet en ze willen dat water graag gaan drinken, dan blijkt dat het bitter water is. Dan moet er een hout gevonden worden om dat bittere water zoet te maken. Maar die naam is dan Mara. Nou, dat is hetzelfde als Mirre. Is ook hetzelfde als Maria. En Naomi, als ze terugkomt uit het Moabitische gebied en weer terugkomt in Bethlehem, dan zegt ze tegen haar schoon, noem mij maar Mara. Want het is allemaal bitter. Nog een tekst. Het wordt even moeilijk, maar slik er maar even een keer doorheen. Als in Openbaring 10 de Heer Jezus daar staat, met de ene voet op de zee en de andere voet op de aarde, en uit alles blijkt zijn superieure macht en glorie en almacht daar, hij controleert alles, heeft alles onder zijn voeten, dan heeft hij in zijn rechterhand een boekje. En dan wordt Johannes uitgenodigd om dat boekje te eten. En dat boekje, dat neemt hij aan, eet hij ook op en het is in zijn mond zoet, maar in zijn buik wordt het bitter. En dit soort mensen zijn in staat om in Openbaring 11 de tempel te meten en de altaren te meten en de offeraars te meten. Mensen zonder het eten van het boekje hebben geen norm. Alleen die die het boekje hebben gegeten, die kunnen meten. Dat is een echte voorwaarde. Maar opnieuw, als ik hoor, Heer Jezus, dank u wel voor het woord. Dank u wel voor de Bijbel. Dank u voor de Heilige Geest. Nou, je verorbert het, bij wijze van spreken, in één keer. Maar als het een uitwerking krijgt in je geestelijke spijsverteringsorganen, nu zeg ik het maar even zo, alsof het darmen zouden zijn of zo, maar in je geestelijk leven, dan zou er wel eens een andere smaak bij kunnen komen. Namelijk, Heer, wat heb u daarvoor moeten doen? Vreselijk is het wat u is overkomen. Want het feit dat ik nu iets van zoetigheid van u krijg, dat heb ik te danken aan uw bitterheid. Aha, bitterheid. Mijn geliefde is mij een bundeltje mirre rusten tussen mijn borsten. En dat is niet iets van de buitenkant. Dit is iets van de binnenkant. Dit is iets van de private kant. Van heel privé, heel close, heel intiem. Dat is niet wat mensen zien, of wat mensen zouden moeten zien. Ze kunnen het niet eens zien. Maar dat is voor jou wel heel bijzonder. Mijn geliefde, ik zeg het gewoon, Heer Jezus, u bent voor mij echt een bundeltje mirre. Een en al bitterheid heeft u getroffen. En juist dat bijzondere van u, die kostbare, bijzondere nardus mirre, die heb ik eigenlijk op mijn hart. Dat rust, ja, dat is zo vertrouwelijk. Wat alleen een vrouw zo kan zeggen, een man niet eens, maar wat een vrouw zo kan zeggen, wat een bruid zo kan zeggen. Zo bent u, zo close, zo dichtbij, zo aan mijn hart. Heer Jezus, ik koester dat. Mijn geliefde is voor mij een bundeltje mirre. Rustend tussen mijn borsten. Een prachtige uitdrukking. Vervolgens zegt ze, mijn geliefde is mij ook een tros van hennabloemen in Gedi's wijngaarden. Mijn geliefde is voor mij ook een bruidsboeket. Dat zegt ze. En dat was nou niet iets voor naar binnen toe. Dat was naar buiten toe. U weet het, hè? Een bruid op een bruiloftsdag loopt met een bundeltje bloemen. Sorry dat ik het een beetje plat zeg. Want uw kostbare bruidsboeket zou wel anders geduid zijn. Ik zal me niet zeggen waar mij is overkomen aan mijn bruiloftsdag. Dat is helemaal niet goed gegaan. En die zei van, ik wil graag met kleine bloemetjes en geen van die lange linten eraan en zo. En alsjeblieft geen anjers, zo zei dat. En er was een nichtje die zei, nou, toen zal ik je helpen met bruidsboeket. Ik zei, graag, want ik had geen geld. Nou, ze heeft het goed gedaan, vond ik. Lange linten en anjers. Dan kom ik aanstappen met een bruidsboeket op de huwelijksdag. Ik wist het verschil niet eens tussen een anjer en een andere bloem. Nee, echt niet. Ik schaam me daar nog wel voor, maar goed, ik heb het later goed gemaakt. Nee. Ik probeer je elke keer bloemen te geven. Die je wel leuk vindt, die je wel mooi vindt. Maar nu terug. Die bloemetjes die hier genoemd worden, henna-bloemen, groeiden daarbij in Gedi's wijngaarden. En die werden bij uitstek gebruikt om als bruidsboeket te dienen. En nu zegt zij naar binnen toe, naar mijn intieme relatie toe, ja, met de bruidegom, is het een bundeltje midden rusten tussen mijn borsten. Maar naar buiten toe, ze mogen het allemaal zien. Hij is de bruidegom. Dank je wel voor dit geweldige geschenk. Ik heb mijn bruidsboeket en ze mogen het allemaal zien. Naar binnen toe, dat was alleen voor de Heer, voor hem die daar ook kon kijken. Ik zeg het maar zo voorzichtig mogelijk. Maar naar buiten toe mag iedereen weten wie hij is. Nou, dan heb je al een hele opsomming van, hoe gaan wij daar nu mee om? Wat laten we dan zien van onze relatie met de Heer Jezus? Hij is bijzonder. Hij heeft aan het kruis zijn leven willen geven en heeft je vrij willen kopen. Voor altijd willen redden. En hij heeft je gelukkig willen maken. En dat heeft hij gedaan. En je bent gezegend. En je staat niet meer in je schuld. Je bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. En hij is kostbaar voor me. U bent zo kostbaar voor mij, Heer. Naar binnen toe. Maar u bent ook geweldig voor mij, Heer. En dat mogen de buren ook wel eens horen. Laat ze dat dan zien. Dan zegt hij in vers 15... Zie, gij zijt schoon, mijn liefste, gij zijt schoon. Uw ogen zijn als duiven. Hij zegt, je bent zo mooi. Nog een keer, niet meer denken aan wat je allemaal niet goed hebt gedaan. Misschien wel vandaag niet goed hebt gedaan. Maar denk nu eens aan wat hij van je vindt. Ik heb gisteren een toespraak gehouden en daar wil ik het niet over hebben, maar dat bedoel ik maar als voorbeeld. Dat er altijd een tegenstander aanvalt. Die valt je altijd aan. En die valt aan daar waar jij het sterkst bent, wat jouw sterke kant is. Hij valt je niet aan waar je zwak bent. En ik heb toen het voorbeeld gebruikt gisteren, als die tegenstander tegen mij zegt, je bent een waardeloze voetballer, dan heb ik er helemaal geen last van. Want ik kan helemaal niet voetballen. Nooit. Ik heb nooit iets daarmee. Ja, ik kijk wel als kijkspel, maar ik kan het niet. Maar als de tegenstander zegt, jouw preken deugen niet, dan komt het heel, voel je aan, dat komt heel anders over. Dat is een aanval. En dat kan je behoorlijk raken. De duivel die zal proberen om je onderuit te schoffelen en probeert je te raken daar waar je mooi bent. En die zegt natuurlijk tegen jou, wat in Zacharia 3 bijvoorbeeld staat, je zegt, je bent wel hoge priester en je moet wel dit en je moet wel vooraan lopen, maar ondertussen loop je wel met vuile kleren aan. En nu zegt de Heer Jezus vanavond tegen jou, maar ik vind je mooi. Opslaan, echt opslaan. Hij vindt mij mooi. En hij vindt mijn ogen als duiven. Oprecht. Wees oprecht als de duiven. Oprecht. Eerlijk. Dit is een spiegel van je ziel. Hij vindt mij mooi. Zij zegt dan, maar jij bent ook schoon. Zie, gij zijt schoon, mijn geliefde. Dat is dus die man, die bruidegom. Vers 16. Ja, heerlijk en lommerrijk is onze legerstede. De balken van ons huis zijn ceders en onze panelen zijn cipressen. Ik ben een narcis van Saron, een lelie van de dalen. Zo zegt zij dat. Zij zegt, maar u bent ook prachtig. U bent schitterend. En dat wat u bereid hebt, is magnifiek. Ons huis, ongelooflijk. Lege steden van balken van ons huis zijn ceders. Dat is het allerkostbaarste van vroeger. En onze panelen zijn cipressen. Denkt u maar aan het paleis van het koning Salomo. Hoe dat allemaal bekleed werd. Zij zegt, u bent schitterend. En ons huis is magnifiek. Ongelooflijk mooi. En wat u daar gedaan hebt. Ja, ik ben weliswaar een narcis van Saron of een lelie van de dalen. Ik ben hier in het dal, waar de paard dus gezien wordt. Maar tussen alles wat niks is, toch een lelie. Tussen alles wat er niet is, toch een lelie. Toch een narcis van Saron. Maar u bent schitterend, bruidegom. En ons huis, ik raak er niet over uitgepraat. Heb ik het dan over uw appartement of over uw vakantiehuisje? Nee, ik heb het over het huis waar hij plaats heeft bereid. Dat wat hij gereed gemaakt heeft. En dat is het huis van de Vader. Ik wil je zo hard bemoedigen vanavond en zeggen van, je bent geweldig. Niet vanwege je daden, alsjeblieft niet. Ga niet de glamour of de glorie zoeken in eigen daden. Maar zoek het in dat wat de Heer Jezus heeft gedaan voor jou. Als een lelie tussen de distelen, zegt hij, zo is mijn liefste onder de jonge meisjes. Dat is al heel veel zegen zijn. Dat heb ik de vorige keer willen uitleggen. Er zijn heel wat groepen die uiteindelijk leven uit God hebben. Denk maar aan mensen uit Nineveh, die eigenlijk nergens bij horen, vroeger maar toch bekeerd zijn. Denk maar aan mensen voor Abraham, voordat Israël werd. Of grote scharen die niemand tellen kan. Ze komen toch tot geloof. Of wat dan ook. Maar onder allen, zo wordt hier geduid met jonge meisjes, onder die jonge meisjes is er één die tussen de distelen als het ware naar boven komt. Zoals mijn liefste onder de jonge meisjes. Nou, als je allemaal distelen hebt en er zit één lelie tussen, dan valt het op. Er zijn heel wat mensen straks die zegen van de Heere zullen krijgen. Dat is één gezelschap met buitengewone zegen. Ik wil niet eigenwijs zijn. Dat zijn wij. De gemeente, de bruid. Niet individueel, dat ook, maar collectief. Dit zijn wij. Als een lelie tussen de distelen. Soms hoor ik wel eens een term van, ja, maar er zijn heel wat van die distelen. De gemeente daar is een distel, en gemeente die kerk daar is een distel. En dat is ook, maar wij, ja, wij zijn natuurlijk een lelie onder die distel. Staat dat hier? Nee. Dat zou je wel willen, hè? En dan boven onze kerkgebouwen een lelie plakken. Van, dat zijn wij, hè? Wij zijn de enige goeie. De enige goeie. Nee, je moet het dus echt iets anders zien. Als een lelie tussen de distelen, zo is mijn liefste onder de jonge meisjes. En zij zegt dan, in vers 3 van hoofdstuk 2, als een appelboom onder de bomen van het woud, zo is mijn geliefde onder de jonge mannen. Ik heb dat woord al gebruikt de vorige keer. Nog een keer, zo praten we niet, maar we snappen het wel. Tussen al die bomen van het woud, ineens een vruchtboom. Ik reed vanavond nog een klein stukje vanuit door de Betuwe. En de meeste appels zijn er afgelopen, maar er was nog een heel veld met appelbomen helemaal vol. Het zal een laat ras zijn of zo. Ik weet niet precies hoe het zit. Nee, maar schitterend is het. Prachtig. En ook een mooie rood van kleur. Ik vond het schitterend. Een plaatje. De Heer Jezus, voor mij. Tussen alles wat een woud oplevert, is er één appelboom. Is maar één boom die vrucht draagt. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen. Misschien komt het wel hier vandaan dat wij veronderstellen dat Eva een appel zou hebben gegeten. Staat in de Genesis, staat er niet op. Een vrucht. Maar hier komt het woord appelboom en dat heeft te maken met hem. Dus het zou kunnen. Maar hoe dan ook, hier heb je het. Als een appelboom onder de bomen van het woud, zo is mijn geliefde onder de jonge mannen. En in zijn schaduw begeer ik te zitten. Israël, onder de schaduw van de Almachtige, 40 jaar lang, continu, onder de schaduw van de Almachtige vernacht. Continu heeft de Heer zijn wolk boven hen uitgebreid. Als een enorme zonnescherm tegen de zon, tegen de hitte van de dag, maar ook tegen de kou van de nacht, de verkoeling, de verkilling of het kouder worden, dat voelden ze niet meer zo. Prachtige illustratie. En zo wil ik zitten, Heer Jezus, onder uw boom. We waren vorige week in niet zo gek ver hier vandaan, een beetje Zuid-Hollandse eilanden. Spreekbeurt, zaterdag, gloeiend heet, was het een hele hete zaterdag. We stonden op een soort campingtje, nou, er was geen schaduw bij ons plekje. Maar er was wel een hele mooie nis met wat bomen en nou, daar zijn we gaan zitten. Nou, we voelden ons de koning te rijk. En ik dacht aan de Heer Jezus. Ik denk, het gaat nu om een paar uur of een zaterdagmiddag. Maar altijd onder uw schaduw, Heer Jezus. Onder uw vleugels, Heer. Onder uw schaduw. En zoet is de vrucht voor mijn gehemelte. Dat wat je dan hebt van hem, wat van hem afkomstig is, wat te maken heeft met hemzelf, dat is zoet voor je verhemelte. Dat snappen we. Dat is zeer aangenaam. En hij heeft mij gebracht naar het wijnhuis. En zijn banier over mij was de liefde. De titel van vanavond, Vreugde, Vreugde, Louter Vreugde, komt hier vandaan. Hij heeft mij gebracht naar het wijnhuis. Wijn is in de Bijbel dat wat het hart van God en mensen verheugt. Richteren 5, vers 13. Uit mijn hoofd. Maar ik wil wel even kijken. Maar ik denk wel dat het klopt. Ik zal even kijken voor alle zekerheid. Richteren. Nee, dat kan niet. Moet dus later. Het is Richteren. Negen, ja, dacht ik ook. Ja, het is Richteren 9, vers 13. Alleen het laatste stukje was goed. Het is Richteren 9, vers 13. Maar de wijnstok zei tot hem, dat is een bijzondere gelijkenis, zou ik mijn mostprijs geven die God en mensen vrolijk maakt om te gaan zweven boven de bomen. Het is dus echt schriftuurlijk om te zeggen dat wijn een beeld is van de vreugde. Daarom is de wijn op de bruiloft van Kana een keer gestopt en zal de laatste wijn beter zijn dan de eerste. De vreugde van straks zal voor Israël beter zijn dan het ooit geweest is. Dat komt nog. Wijn heeft te maken met vreugde. En hij heeft mij gebracht in het wijnhuis. Ik weet het wel, er zijn tegenwoordig mogelijkheden om een soort route te rijden of een vakantie te boeken. En dan van de ene wijngaard naar de andere te trekken. Omstreeks deze tijd is dat heel erg in. En dan, nou ja, al of niet bekwaam er weer uitkomen, dat weet ik ook niet precies. Maar dan gaan we eenmaal proeven. Word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is. Je kunt in deze dingen absoluut doorschieten. De eerste die een wijngaard bouwde, dat was Noach. Die had drie dingen. Dat weet u ook. Het eerste altaar is door Noach gebouwd. Het eerste altaar in de Bijbel. Twee, de regenboog. Aha, Gods trouw, Gods toezeggingen, Gods beloften. Ja, drie, een wijngaard. Hij kon de vreugde niet hanteren. Hij was op een bepaald moment helemaal ondergesneeuwd. En hij lag, ja, voor pampers zou ik maar zeggen, in zijn eigen tent. Toen ging het dan mis. We kunnen ook de vreugde niet hanteren. We weten ons eigenlijk nooit helemaal goed raad. Onze verhoudingen zijn zo vaak zoek. Ik beleid dat ook. Maar hier, hij bracht mij naar zijn wijnhuis. En als u in zijn wijnhuis, als u in de opslagplaatsen van zijn vreugde komt,
Als u daar zult zien, ja, maar dat was van dat jaar. Ja, maar dat was maar een vreugdejaar. Ja, dan hebben ze het niet geworden over een droge of over een natte. Weet ik veel hoe dat heet met de wijn. Maar dat is me daar even een vreugdejaar geweest. Welk jaar was dat? Nou, Golgotha. Want de kwaliteit van die vreugde, die wijn, die is uniek. En toen hij geboren werd en toen hij... Enfin, hij bracht mij in zijn wijnhuis. Hij heeft al die rubrieken daar. En je mag daar rondlopen met hem. En hij laat je proeven van zijn vreugde. Oeh. De Heer Jezus. Hij laat mij proeven van wat voor hem kostbaar was. En heerlijk was. Hij bracht mij in zijn wijnhuis. En zijn banier over mij was liefde. Zijn vlag over mij. Zijn vaandel was liefde. Yahweh Nissi, dat is de naam van de vaandel, van een vaandel, van een banier in Exodus, als Jozua moet strijden tegen Amalek. En hier is zijn banier, liefde. Dat is het, dat. En wees u dan eens de koningin, u stapt nu vanavond even uit uw gouden koetsje, de auto misschien, bijna. En u stapt uit op Prinsjesdag en u gaat... Een buiging maken voor het vaandel. Zou je het willen? Even uit jezelf en uit je eigen bedoeling stappen en een buiging maken voor zijn banier. Liefde. Liefde was het onuitputtelijk. Liefde was het onbeschrijfelijk. Zijn banier was liefde. Zo staat het hier. En dan vraagt zij, sterk mij met rozijnenkoeken. Ik wil graag voeding, ik wil graag voedsel, ik wil graag meer, ik wil graag meer van u horen, ik wil graag meer genieten van de vreugde van uzelf. Ik wil uw vruchten. En die zondagse diensten, dat is een opstapeling van menu-elementen, zijn vruchten, zijn schitterende zoetigheid is ons deel. En dan zegt ze aan het eind van ons stukje van vanavond, zijn linkerhand is onder mijn hoofd. En zijn rechterarm ontvangt mij. We kennen dat beeld heel, heel goed. Niemand hoeft te twijfelen. En dan zegt zij, ik bezweer u dochters van Jeruzalem. Bij de gezellen of bij de hinden van het veld wekt de liefde niet op en prikkelt haar niet voordat het haar behaagt. Die zin komt 3 keer voor in het Hooglied. Hier in hoofdstuk 2 vers 7. Verder in hoofdstuk 3 vers 5. Als u het op wilt schrijven. En tenslotte in hoofdstuk 8 vers 4. 3 keer dezelfde zin. En hier gaat het over hij die een appelboom is. Hij die bij ons kwam en die haar heeft opgezocht. In hoofdstuk 3 vers 5 gaat het over de Messias, de koning. En in hoofdstuk 8 gaat het over de bruidegom. 3 verschillende insteken voor dezelfde zin. Vanavond zeggen we Heer Jezus, we danken u, we prijzen u, we eren u. Heer Jezus, we danken u dat u ons zo ziet. En als in hoofdstuk 2 verderop de roep komt, kom bij mij, ik wil je graag zien, ik wil je graag horen, dan zeggen we, als dat paard, als ik het geluid van de bezuin hoor, dan ben ik al onderweg. Zo, gemotiveerd, op hem gericht, op hem gefocust in alle opzichten. Ik hoop dat u vanavond blij bent met de Heer Jezus. Ik durf u te zeggen dat hij blij is met u als u gelooft in hem. Als u leven uit God hebt, is hij blij met ons. Hij wil ons heel graag bij zich hebben. En het antwoord van ons is, ik buig voor zijn banier. Want zijn banier over mij was liefde. Daar kniel ik voor. Daar wil ik ondergaan. Onder die vlag ga ik verder. En zo wil ik deze tijd ingaan. Zijn liefde als banier, als een soort vaandel waar ik achter ben. De Heer Jezus is zo groot. Elke keer als ik aan hem denk, maakt het me blij. Zijn wijnhuis is open. Laat je eens door hem verwennen. Laat je eens door hem meenemen naar zijn opslag van vreugde. In allerlei soorten. Daar word je echt beter van. Dat is heel goed voor je. Dan kun je morgen misschien zeggen, neem de wereld, geef mij Jezus. Wereldvreugd, dat gaat ras voorbij. Maar de liefde van mijn heiland, dat blijft voor eeuwig. En dat is sterk en vrij, maakt vrij. Amen. Vader, dank u wel dat u met uw geest deze dingen in onze harten wilt leggen. Dat u ook door de stukjes tekst van vanavond uit Hooglied 1 nog een beetje en 2 een beetje ons wilt bemoedigen. Vader, wat geweldig dat de Heer Jezus ons ziet in die prachtige tooi van hemzelf. Met de sieraden van hemzelf. Zoals dat zo mooi omschreven is in Ezechiël 16. Dankzij de sieraden die gij mij gegeven hebt. Dank u wel. Dank u wel. Heer Jezus, ik wil u bedanken voor het feit dat u mij lief had. En dat u voor mij uw leven wilde geven. En dat u mij nu in uw wijnhuis wilt brengen. Dat u mij nu in uw huis met die cederen en die cipressen wilt brengen. En dat de vlag die daarboven hangt, een banier, liefde is. Dank u wel voor alles. We prijzen uw naam.